Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Tegenover mijn gast. Het is een gast, zeg ik er voor de helderheid bij, die ik heel goed ken. Ik heb ook samen met hem gewerkt. Maar tegelijkertijd ben ik ook een bewonderaar op afstand. Of voel ik mijn bewonderaar op afstand. Omdat het ook iemand is die, hoe goed ik hem ook ken, dat ik toch altijd denk, wat gebeurt er in dat hoofd dat er allemaal uitkomt wat er uitkomt? Want er komt veel uit. Ik heb met hem samengewerkt in een heel bescheiden rol, hoor. Ik bij het programma Promenade. Ik heb hem ooit leren kennen. Niet persoonlijk, maar als fenomeen. Als lid van de Vliegende Panthers. Ik heb hem ooit eerder geïnterviewd, toen we elkaar nog niet kenden, over zijn film Matterhorn, die hij zelfstandig helemaal zelf had geschreven en geregisseerd. Inmiddels is een ster, voor zover die niet al gigantisch gerezen was, nog meer gerezen toen hij de spil was van De Luizenmoeder. En nu heeft hij een serie gemaakt, weer geschreven en geregisseerd zelf. En hij speelt er ook in mee, die ik fantastisch vond. Heel erg bevredigend op heel veel manieren. Ontzettend grappig als gewoon een satire op een musical productie. En wat er allemaal achter de schermen zich afspeelt. Heerlijk om naar te kijken als een, laten we zeggen, feest van acteurs. En hoe ze allemaal spelen met elkaar. En hoe grappig ze zijn. En ontroerend ook vaak. En ook heel erg als mijmering over deze tijd waarin we leven. Wat tegenwoordig heet grensoverschrijdend gedrag, racisme, of juist weer het heel goed willen doen tegen racisme. En wat dat weer voor implicaties heeft. Daar schetst deze serie een heel interessant, genuanceerd en vind ik prettig daardoor beeld van. Heel knap gedaan. We gaan het erover hebben. En over al het andere wat er nog ter tafel komt. Luister naar mijn interview met de enige echte, Diederik Ebbingen.
Nou jongen, dat je dit allemaal zonder... Ik wil toch even zeggen, dat je helemaal geen papier voor je hebt. Dat je dit helemaal uit je hoofd, dat vind ik dan ook wel weer knap.
Ja, nou ja goed. Het zit in mijn hoofd, dus ja. dan komt het eruit. Hoe gaat dat eigenlijk als jij schrijft, Diederik? Moet jij in een staat zijn om te kunnen schrijven?
Ja, ik moet wel eigenlijk dan niks verder niks hebben. Dus voor schrijven is echt iets waar je tijd voor vrij moet maken.
Mm-hmm.
En waar je gewoon echt... alleen maar dat hoeft te doen. Zodat je hele hebben en houden richting dat kan storten. En dat is, dat is verrukkelijk.
Wanneer kan jij je herinneren, begon je met schrijven van scènes of sketches of situaties? Wanneer ging jij achter een, misschien wel typemachine nog zitten of achter een computer om iets op te schrijven?
Nou, ik denk pas op de Academie voor Kleinkunst. Daar kwam ik natuurlijk op een school en daar een theaterschool waar we ook zelf voorstellingen mochten maken 's avonds. Mm-hmm. En eigenlijk mocht je toen nog het hele jaar door mocht je gewoon voorstellingjes maken.
Is dat nu anders?
Volgens mij is dat nu anders, ja.
Okay.
Het is allemaal wat schoolser en wat minder rock'n'roll en vrijblijvend. Dus het moet nu allemaal georganiseerd. In bepaalde tijden in het jaar mag je dan een voorstelling doen. Maar toen mocht je eigenlijk altijd, als je zin had en het organiseerde, mocht je een voorstelling gaan maken. En dat vond ik verrukkelijk. Dat vond ik veel leuker dan de lessen bijvoorbeeld.
Ja.
En toen ben ik wel gaan schrijven en dat gaan ontwikkelen.
Ja, was dat een ontdekking dat je dat leuk vond? Al die voorstellingjes maken?
Nee, niet zozeer een ontdekking. Dat was meer mijn weg op die school. Ik dacht, ik vond dat gewoon leuk. Ik dacht, gaan we dat doen? Of ga ik met die eens wat doen? Of dan ga ik met die eens wat doen? Alleen deed ik het nooit. Ik vond het altijd leuker met anderen.
Ja.
En je mocht altijd ook een regisseur erbij vragen met wie je graag wilde werken. En als die dan kon, dan kwam die ook. Ik heb heel veel met Kees Prins gedaan. In Jiskevet natuurlijk zeer populair toen waar ik fan van was. En dan kon je gewoon zomaar hem bellen en dan kwam die en dan maakte hij een programmaatje met je.
Want dat was eigenlijk een beetje de afspraak onder de mensen. Die volgens mij heeft Kees Prins zelf ook op de Academie gezeten. Maar als je dan gebeld wordt door een stel studenten
en je kan, dan
maak je die tijd vrij en dan kom je gewoon.
Ja, dat doe je. Dat is wel een beetje, ben je wel een beetje schatplichtig aan die opleiding.
Ja. Ja. En schatplichtig aan het vak ook een beetje?
Misschien. Ik denk dat er wel bij hoort, ja.
Ja. Voel jij je onderdeel van dat vak, zou ik maar zeggen?
Nou, die school is inmiddels zo verschrikkelijk veranderd. Mm-hmm. Eigenlijk is er niet meer zoveel over van die kleinkunstacademie zoals ik er gezeten heb. En dat vind ik heel spijtig. Hij is opgegaan in de toneelschool. Dus het is nu één opleiding. En ik heb toch het idee dat die toneelschool echt wel
dominant
gewonnen heeft.
Ja.
Waardoor echt dat kleinkunst, ze geven wel dezelfde vakken, maar het geven wordt niet meer gegeven door vakken die door mensen die geworteld zijn in dat vak.
Ja. Ja.
Snap je? Dus dat is vind ik wel jammer.
Maar ik denk hier aan, omdat je hebt dus een serie gemaakt nu, die heet Koningshuis de Musical. En daarin wordt, het is een mockumentary zoals het heet, een zogenaamde documentaire van RTL Boulevard-achtige journalist, mm-hmm. die daar achter de schermen rondloopt en kijkt wat er gebeurt. Dan zijn er heel veel verwikkelingen. En dat gaat over de musicalwereld, smal, maar breder ook over de theaterwereld. Je ziet daar wat er achter de schermen gebeurt en hoe ja, lichtelijk hysterisch iedereen is. En hoe ze elkaar bevechten en tegelijkertijd om de hals vallen en zo. En, dat, en er zit iets, ja, iets ridicules in, laat ik het zo zeggen, op een heel grappige manier. En toch ook op het eind van de serie, als het hele plot zich eigenlijk ontrafelt, dat heb je op een heel erg virtuose manier gedaan, dat plot ontrafelt zich. En dan worden er ook echt wat harde noten gekraakt over allerlei verschillende onderwerpen. En daarin zit ook wel een soort, via een van de personages, een liefdesverklaring van jou aan dat vak.
Ja.
Aan mensen die elke avond het toneel opgaan om mensen een leuke avond,
ja,
of een bijzondere avond, ja, te bezorgen. En dat voelt ook wel als een soort heel gemeende ode aan, ja, dat rare beroep van acteur, kleinkunstenaar, musical acteur. Waarin een soort oprechte liefde van jou spreekt. Ook wel zo dat ik denk van, ja, jij voelt je daar ook gewoon, je houdt daarvan.
Ja, absoluut. Nee, ik heb daar ook echt wel bewondering voor. En ik merkte ook met die maken van die serie, had ik natuurlijk heel veel musical mensen. Dus we hadden de acteurs. Maar zoals een echte musical is, heb je ook een ensemble.
Ja.
En ik had ook dus een ensemble in de serie. Wat dan in een normale serie zou dat figuratie heten.
Mm-hmm.
Alleen, dit moesten wel mensen zijn die enigszins dat vak kende.
Ja.
Dus ik heb van opleidingen, musical opleidingen,
ja,
mensen kunnen krijgen die dat deden. Dus die zaten nog op de opleiding. Maar je kwam al achter hoeveel die mensen al kunnen. Hè, hoe makkelijk ze in die koren mee kunnen zingen, meer stemmen. Hoe ze bewegen, hoe ze spelen. En dan, ik was echt verbaasd van, ja, deze mensen kunnen wel, die beheersen echt een vak.
Ja.
En die kunnen echt iets. En,
ja,
die willen echt dat ook uitoefenen en laten zien.
Ja.
En dat vind ik iets ontroerends.
Ja, precies. Dus het is makkelijk om het alleen maar te zien als ijdelheid en het applaus willen pakken en elkaar en gek doen. Maar het is ook,
nou ja,
gewoon,
absoluut niet. Want het is veel te hard werken om het. En daarom zet ik het ook een beetje tegenover die media. En tegenover, mm-hmm, zo'n programma als in mijn ding, hoe heet het, Studio Avenue.
Ja,
dat het daar tegenover gezet wordt. Van dat, ik zou zeggen dat daar veel meer de ijdelheid zit en veel meer ook, ja, wat even lullig gezegd, wat kunnen die mensen nou? Wat is hun vak?
Ja.
Waarom gaan die mensen niet iets en maken wat de wereld enigszins mooier kleurt of,
ja,
leuker of aardiger?
En dat is wel wat, parasitair op andere leven en roddels verspreiden.
Ja, en daarmee alle roem en waarschijnlijk het tienvoudige verdienen als deze mensen die in die musicals elke avond staan te spelen en ook weer 's avonds vroeg naar bed moeten omdat de volgende dag hun stem weer goed moet zijn.
Ja.
Het is een enorme overgave
die
om dit
hebben
vak te kunnen uitoefenen. En ik vind dat een ontroerend fenomeen.
Ja.
Ik ben daarvoor.
Je bent ervoor en het is ook een heel gegeven iets. En je voelt je er misschien toch ook, gezien je geschiedenis, het feit dat je zelf ook jarenlang door de theaters bent getrokken om mensen een leuke avond te bezorgen. Je vrouw doet datzelfde werk.
Ja.
Je voelt je daar ook gewoon natuurlijk een soort onderdeel van.
Absoluut,
ja,
absoluut. En, ja, dat vind ik ook wel het leuk, omdat ik natuurlijk begonnen ben in het theater, opgeleid ben als theaterman en natuurlijk terecht kwam in de film en de televisiewereld, daar ook ben blijven hangen.
Mm-hmm.
En ergens ooit dus in die musical gespeeld heb even, waardoor ik op dit idee kwam om deze serie te maken, maar ook dus om weer terug het theater in te gaan en iets te maken voor het theater.
Ja, want je zat 4 maanden in Hij gelooft in mij,
ja,
hè?
Ja,
ja. En toen is het. En had je toen al meteen iets, want dat is volgens mij best wel lang geleden. Had je toen al iets van, ik moet hier iets mee met deze wereld? Of kwam dat veel later, het idee voor deze serie?
Nee, het was wel al dat ik geïntrigeerd was tijdens dat ik daar ik had daar inderdaad zowel toen ik er 4 maanden in zat en daar in die catacombes liep, In die kleedkamers, toen zag ik wel meteen al als televisiemaker en als filmer, kon ik wel meteen zien dat dit een zeer fotogeniek ding was. Want die mensen
wat
zitten,
zie je dan?
Ja, je ziet ten eerste is het heel praktisch en daarom kwam ik ook, diende zeg maar die vorm mockumentary of reportage, hoe je het ook wil noemen, zich aan. Je ziet een gang met links en rechts kleedkamers, maar die mensen zitten maanden daar in die kleedkamers als het zo'n succesvolle langlopende productie is. Dus elke kleedkamer is bijna, die zijn helemaal aan. Mensen hebben spulletjes van huis meegenomen. Je ziet het voorkomen
fotootjes.
Fotootjes, dingetjes, altaartjes. En dus ik dacht van, het is geweldig om hier met een ploeg doorheen te lopen. Je doet een deur open en je hebt een scène en een andere wereld.
Ja.
En al die werelden, die zitten daar bij elkaar. Dus het heeft iets van een soort mini-samenlevingtje. Waarvan ik meteen dacht, dit is geweldig. En er spelen natuurlijk heel veel dingen. En het is natuurlijk een wereld die naar buiten toe de shine heeft. En iedereen houdt van elkaar. Maar daar spelen natuurlijk ook dingen. Die zitten daar op een klein oppervlak met elkaar. Moeten presteren. Eentje valt uit, wordt ziek. De ander mag doorschuiven. Er zit ook een soort hiërarchie in. Nou, het is een beetje in het leven zelf, toch?
Ja, ja, ja. Hey, en Diederik, hoe gaat het in jouw hoofd? Hoe beslis je wat het volgende is wat je wil gaan maken?
Nou, dat is ook iets wat zich in mij afspeelt zonder dat daar echt gedachten aan komen. Mm-hmm. Het zijn meer zo dat ik wel altijd veel met ideeën zit, waarvan ik denk, oh, dat zou leuk zijn, dat zijn leuk zijn.
Ja.
En op een gegeven moment is er iets in mij wat zelf bepaalt wat zich blijft opdringen aan mij. Dus dan sommige dingen vervagen weer en komen niet meer terug. En andere dingen blijven in mijn hoofd opkomen en word ik 's nachts wakker van. En ja, dan gaat het in mijn hoofd spelen en dan kan ik niet meer terug.
Ja, dat is toch het wonderlijke van het creatieve proces, hè?
Ja.
Dat er van alles bruist en borrelt, hè? Tenminste, in een hoofd van een creatief iemand. En dat sommige dingen gewoon weer stilletjes de aftocht blazen.
Ja, ja.
En andere dingen gewoon weigeren om weg te gaan.
Ja, klopt.
Ja. Ik interviewde een keer Alex van Warmerdam en die schreef alle ideeën die hij had in een schriftje. En dan soms klonterde een aantal ideeën samen tot een film. En dan kon hij niet meer anders dan die film maken.
Ja, nee, nou dat herken ik.
En dan zei
erg,
zijn broer, die zijn producent is, waarom ga je niet gewoon weer een lachfilm met een paar mensen in een huis maken, zoals Abel? Want dat is namelijk goedkoop en succesvol.
Ja.
Maar dan moet er weer een volgende, krankzinnig project komen, omdat dat nou eenmaal zich aangediend had.
Ja, ja, en dat gaat er dan niet meer uit. En dan ga je alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
En dat zijn wel lange wegen en lange routes.
Ja, ja. En in die zin word je dus eigenlijk geregeerd door je eigen intuïtie. Want
ja,
het is
eigenlijk
een soort
wel
intuïtie.
Ja.
Ja. En is het een lange weg en een lange route die je dan moet begaan?
Nou ja, zeker. Kijk, je moet natuurlijk het eerst, je moet het zo op zo'n manier op papier krijgen dat je andere mensen geïnteresseerd erin in maakt.
Mm-hmm.
Je moet het natuurlijk zien te verkopen, want alles is hartstikke duur wat wij maken. Nou, dit hele verkoopgebeuren, of dat hele, ja, bij de NPO, dat moet je via een omroep en dan naar de NPO. Dat zijn hele lange beslissingsroutes, gaat over veel geld. Dat zijn lange routes, ja. Maar als je daar eenmaal doorheen bent en je hebt goedkeuring en je hebt een budget wat goedgekeurd is, ja, dan kan je gaan en wordt het fantastisch.
Ja.
Maar dan ben je het ook nog aan het produceren, dan moet je het casten. Het zijn altijd lange wegen. Ik bedoel, dit, toen ik in die musical speelde, was 11 jaar geleden. En nu 11 jaar later is die serie
er pas. Is die serie daar?
Niet dat ik nu 11 jaar fulltime bezig ben met die serie.
Maar snap ik. Maar toch, dat vanaf het moment dat het idee voor het eerst zich aandient tot het moment dat we het nu zien, is er echt een lange weg. En het grappige is ook dat je bent groot geworden in het theater met de Vliegende Panthers. Eigenlijk is een theaterprogramma of een voorstelling maken, relatief gezien, zeker als je in een beetje cabarethoek zit, is eigenlijk natuurlijk, behalve dat je het dan zelf allemaal moet gaan spelen, maar de weg ernaartoe en de kans op slagen is natuurlijk vrij, de weg ernaartoe is kort en de kans op slagen is vrij groot als je een cabaretprogramma wil gaan maken.
Nou, de kans van slagen dat die groot is, dat weet ik niet.
Nee.
Maar zeker is het een makkelijke route. Je bent veel meer baas over jezelf. Nou, het is een beetje vergelijkbaar met wat jij met die podcast doet.
Precies.
Je kan gewoon gaan zitten. Je doet wat je. En je hebt met niemand eigenlijk iets te maken.
Nee.
En dat vind ik natuurlijk ook jaloersmakend. En het is. Dus dan kan je ook afvragen, waarom zit ik zo lang in die ingewikkelde business als televisie en film?
Hoe ging dat? Hoe diende dat zich aan bij je?
Nou, ik had op een gegeven moment, wij hadden met de Vliegende Panthers ook 2 series gemaakt op tv. En daar voelde ik meteen dat ik toen zat er een regisseur op, Albert-Jan van Rees. En die stoorde zich nogal aan mij, omdat ik me overal mee bemoeide. Omdat ik ook op een gegeven moment zei, volgens mij kun je die camera beter daar zetten. En die zei de hele tijd, volgens mij moet jij zelf gaan regisseren. Die werd af en toe helemaal gek van mij, wel op een vriendelijke manier hoor. Maar die heeft mij eigenlijk een beetje geopend van, nou ja, misschien moet ik dat inderdaad maar zelf gaan doen. En toen ben ik een kort film gaan maken samen met Albert Jan, omdat ik van toeten nog blazen wist. En toen was dat filmpje gemaakt en toen dacht ik, ja nu...
Welke film was dat?
Naakt heette die, was een korte film. En NPS Kort heette dat toen.
Ja.
En daarna heb ik zelf een kort gemaakt, Succes, met René van het Hof. En toen heb ik een soort film gemaakt van een uur. Lola Moviola heette dat volgens mij toen nog. Dus zo is het echt zo'n vaste route gegaan naar de film Matterhorn. Ja, en zo heb ik het zeg maar als autodidact geleerd. Maar ja.
Voel je nog altijd een autodidact als je dat doet?
Ja.
Een film regisseren?
Nou ja, of een serie. Ja. Want het voelt wel elke keer alsof je weer opnieuw begint. Het is elke keer denk ik weer van, oh mijn god, hoe moet dit eigenlijk?
Ja.
Maar misschien hebben we ook wel mensen die op een opleiding hebben gezegd, dat heb ik ook als ik een nieuwe serie ga schrijven. Denk ik, ik heb nog nooit een serie. Ik heb wel vaak gedaan, maar voelt elke keer weer alsof je als beginneling begint ergens aan. En denkt van, ik weet niet of ik dit kan. Op een gegeven moment kom je erin en denk je, oh ja, maar nou komt het goed. Dus het gaat wel sneller dan vroeger.
Ja. Ik kan me voorstellen dat als je een opleiding hebt gehad, dat heb je misschien toch als zal maar zeggen, uitvoerend artiest ook wel. En ook misschien als schrijver van cabaretachtige dingen. Als je een opleiding hebt gehad, dat je dan toch een beetje wat methodes erin gesleten hebt gekregen. Waardoor je altijd het gevoel hebt dat je ergens op terug kan vallen of zo. Ik kan me voorstellen dat autodidact altijd voelt alsof je een iets wankeler pad aan het bewandelen bent.
Ja, nou dat heb ik inmiddels eigenlijk niet meer,
okay.
Merk ik. Ik voel me wel stevig in het maken van zo'n serie. Maar het is dus ook, het gek genoeg is het, hè, het feit dat ik en theater doe en film of televisie of het komt allemaal uit dezelfde bron of zo. Waardoor voor mij de vorm of het métier van het filmen, dat is iets wat je kan... Wat je tot je kan nemen en leren.
Ja, ja.
Alleen soms bij mij dient niet altijd theater zich aan of film zich aan. Of...
Nee, er dient zich iets aan en het medium
dat
zoekt zich daarbij eigenlijk.
Ja, dat klopt.
Ja, ja, en je wil je niet laten beperken daarin.
Nee, helemaal niet.
Nee. Verbaast het jezelf wel eens?
Ik vind het iets ongelofelijks dat ik dit... Ik vind het echt nog vaak dat ik echt denk van... Hoe heb ik dit in godsnaam voor elkaar gekregen? Toen ik op school kwam, ik was natuurlijk ook een beetje een Gooise kakker. Ik kwam tussen al die artistieke mensen. Ik dacht, oh, dat wordt helemaal niks.
Hoe oud was je toen je begon?
21, ik was later. Omdat ik allemaal een soort mislukte middelbare school heb gehad. En gewerkt heb in een computercentrum in Almere. Maar uiteindelijk kwam ik dus hier terecht. En dat was voor mij een soort laatste strohalm. Ik pakte die echt met beide handen vast. Met zoveel gedrevenheid en ambitie. Niet eens zozeer met veel talent, uitvoerend ook niet. Er waren allemaal mensen naast mij als Remco Vrijdag en Rutger de Becker en Ricky Kolen. Nou, die we allemaal schitterend konden zingen en veel beter konden bewegen. Dus ik zat er toch als een soort ploert tussen. Alleen, zij kwamen wel, ze waren al iets jongers en ze kwamen onder moeders vleugel vandaan. En het was voor hun een logische stap. En ik had al een paar jaar meegemaakt... Waarvan ik dacht, als dit mijn leven wordt, dan spring ik liever van een brug.
Ja.
Dus voor mij was de motivatie, mij heeft het echt op motivatie en op. Ik denk dat ik daar een voorsprong had in het begin van die opleiding en dat ik het daar ook op gedaan heb.
Ja, en misschien toch ook wel, jouw hoofd. Bedoel, er moet ook iets in je fantasie zijn.
Nou, zeker. Uitvoerend. Mijn lessen werden altijd vrij op uitvoerend vlak redelijk middelmatig beoordeeld. Was altijd van de hakken over de sloot mocht ik over. Maar omdat ik zoveel voorstellingen maakte. En omdat er bepaalde mensen waren op school die het in mij zagen. En dat waren de artistiek directeur en Kees Prins bijvoorbeeld.
Ja.
Die hebben dan wel zo'n stem dat ik daar op door mag.
Ja. Want het is natuurlijk wel een soort onuitputtelijke bron van ideeën die jij in je hebt.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook, dat zagen zij natuurlijk ook.
Dat denk ik. Ik weet niet of het daarop is, maar ik.
Ik kan me voorstellen dat je zelf dacht: ja, wat doe ik hier tussen al deze ongelooflijk virtuoos zingende en acterende mensen? Maar andere mensen moeten toch ook in jou gezien hebben van: ja, maar goed, hij komt wel de hele tijd met ideeën.
Ja, dat is wel inderdaad de compensatie geweest die ik echt nodig had om door die opleiding te komen.
Ja, hey, en als je zegt van al die verschillende dingen die ik doe komen uit dezelfde bron. Vind je ook dat alles wel een beetje met elkaar te maken heeft wat je maakt?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
En waar zit hem dat in, denk je? Behalve dat jij de dat jij de aanstichter ervan bent of de maker ervan. Maar hoe herkennen we het?
Poeh. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel moeilijk om te zeggen. Ergens zit er wel ook, kom ik er ook wel achter dat er iets systemisch in mij zit wel. Niet zozeer in hoe het maken of dat het een trucje is, maar wel dat het iets met een, ja, dat nu ontaart ik in pathetische clichés, als een bepaald gevoel of een soort emotie wil overbrengen of een soort ontroering altijd. Dus boven, ik hou van de lichtheid van de dingen, dus ik hou van humor, van de grappen. En voor mij is dat een vorm die, denk ik, beter werkt dan bloedserieus. Ik vind dat, ja, dat vind ik zelf leuker om te doen.
Ja.
Maar ik wil daar altijd wel een soort ontroering in. Ik heb toch ook altijd het idee dat ik wel iets wil bewerkstelligen.
Ja, ja. En er zit ook altijd wel iets stichtelijks in wat je doet op een bepaalde manier. Zonder dat het heel erg dominee-achtig wordt.
Ja, 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 dat is het. Maar dat is ook mijn innerlijke strijd altijd. Van dat ik het dat het tussen sentimenteel en pathetisch en waar. Dat ik haat sentimentaliteit. Dus
ja,
ik
maar
wel,
je houdt er ook van.
Ik hou er ook van. En dat is een soort.
Mits het goed gedoseerd is en afgewisseld ja. met soort het goede sarcasme.
Ja,
of het
ja
goede...
en ik hoop en ik ben daar zelf ook eigenlijk best tevreden over dat ik daar een balans in heb die best wel goed is.
Ja, maar dat is inderdaad eigenlijk altijd exact het snijpunt waarop jij opereert. Tussen lachen en ook de belachelijkheid van mensen inzien en tegelijkertijd de schoonheid van mensen en van hun gedrag en ook altijd toch de innerlijke goedheid van mensen. Dat zit nu in deze, of van veel mensen, dat zit in deze serie ook.
Ja.
Maar je gaat op zoek naar de schoonheid en naar het belachelijke in hoe mensen zich gedragen. Ja, belachelijk klinkt...
Ja,
klinkt
belachelijk.
Iets, het is, nee, ja. Maar het... Ja, het geploeter
ja,
van ons
het
allemaal.
Het gezoeg en het ja. geploeter waar wij allemaal... En dat vind ik, daar zit ook een soort ontroering in. Toch?
Ja,
in hoe
zeker.
Wij dit allemaal, dit leven moeten doorstaan en de eindstreep moeten halen.
Ja.
Door maar wat te doen en dan wat te vinden en dan die kant op te gaan en het maar eens zo te proberen. En soms als een klootzakje te gedragen en dan opeens doorhebben dat je als een klootzak gedragen hebt en dan iets anders weer gaat proberen, waardoor je misschien wel weer te soft. Weet je, dat schiet alle kanten. Dus ik heb wel veel mededogen met de mens.
Ja, mededogen is wel een soort sleutelwoord hè, voor je.
Ja, vind ik wel een belangrijk woord. En ja. Zeker in deze tijd waar het zo ontbreekt.
Heb je het gevoel dat het ontbreekt in deze tijd?
Ja, ja, ik heb wel het idee dat iedereen zeer in zijn eigen hok zit en eigenlijk niet bereid is om nog te luisteren of zich in te leven in degene die in een ander hok zitten.
Ja, ja, het grappige is dat je dus over de hele kwestie van een grensoverschrijdend gedrag, ja, zo je dat een kwestie kan noemen, maar zou ik zeggen dat... Dat gebied verken je ook in de serie. Je speelt zelf de regisseur van de Wacht even, laten we even voordat we want we veronderstellen nu veel kennis. Het gaat dus over een... We bevinden ons achter de schermen van een musical die de 100ste editie beleeft. En het is een musical over het Koningshuis. En het echte koninklijk paar wordt aangekondigd, gaat op bezoek komen bij de 100ste aflevering.
Ja. Als een soort en de serie is eigenlijk, elke serie is een dag. Elke aflevering is een dag. Dus
precies.
Het is maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En maandag wordt bekendgemaakt dat zaterdag de echte koning en koningin op bezoek komen. Wat natuurlijk voor de nodige spanning, hilariteit en zorg.
Opwinding.
En die 6 dagen, dat is de serie eigenlijk.
Ja,
we werken
precies.
Daar naar dat moment toe dat Maxima en Alexander komen.
Ja, en de musical heeft een geschiedenis. Want hij is allereerst... Er is een soort relletje geweest. Of er is een beetje tumult geweest. Omdat hij, zoals dat heet, colorblind gecast is.
Ja.
Dus de actrice die Maxima speelt... is een zwarte vrouw. En zo zijn alle kleuren vertegenwoordigd. En er is niet gelet op wie wel echt in het echt welke kleur heeft, zal ik maar zeggen. En daar is dan natuurlijk weer kritiek op gekomen. Dus dat is... Ja, dat is een licht trauma wat in de cast van die musical speelt.
Ja.
en de regisseur die door jou wordt gespeeld. Nou,
en de musical is ook zelf als musical zijnde natuurlijk vrij beroerd ontvangen.
Vrij beroerd ontvangen, ja. Een mislukte musical.
Een mislukte musical, ja. Maar volgens de producent komt het alleen maar door die rel over de zwarte maxima.
Exact.
En dat is voor hem natuurlijk ook een lekkere vluchtroute. Maar hij ziet nu zijn kans schoon, nu de koning en koningin komen. Om zijn faillissement af te wenden en te denken van, oh, misschien kan ik hier een commercieel succes van maken. Dus hij heeft zijn televisieproducent vriendje gebeld en zij kan er niemand van RTL Avenue. Boulevard of Avenue
ja.
Een week komen filmen naar deze musical, dan kan het misschien weer de lift in. Dat is eigenlijk de serie die je ziet.
Ja, en ondertussen is eigenlijk op de achtergrond hoor je, of tenminste in soort interviews zie je ook nog de gecancelde regisseur, door jou gespeeld.
Ja.
Daar is van alles gebeurd.
Ja, die is een week voor de première ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag.
Wegens grensoverschrijdend gedrag.
Ja.
Ja. En je vond... Had je behoefte daaraan daar een soort... Ja, je neemt niet echt een standpunt in, maar daar je licht over te laten schijnen. Over hoe dit soort affaires zich voltrekt.
Ja, ik vond het... Nou ja... Ja, ik denk het wel. Maar het is natuurlijk ook dat ik gewoon een satirische serie wilde maken over de tijd waarin wij leven. Mm-hmm. En het zou ook opvallend zijn als het zou ontbreken, denk ik, op dit moment. Het is nogal aan de hand.
Ja.
Dus ik vond dat wel essentieel om dat erin te stoppen, ja.
En heb je toen diep bij jezelf te raden gegaan, wat vind ik hier eigenlijk van?
Natuurlijk. En... ja, wat kijk, grensoverschrijdend gedrag is gewoon kut. Dat moet niet. Dat mag niet. Mm-hmm. Alleen, en het is ook niet zo. Het is, dus ik ben natuurlijk niet voor grensoverschrijdend gedrag. Ik ben ook niet iemand die heel makkelijk zegt, ja, ze zeggen maar wat. En om hem erin te luizen. En dat wordt ook weer, alles wordt extreem opgevoerd. Dus je hebt of mensen die zeggen, wat een gelul, ga gewoon door. Mm-hmm. Er is niks aan de hand. Of je hebt mensen zeggen, die willen het liefst iemand kiel halen. En dat is een beetje de tijd waarin wij zitten. En ik vond het leuk om een serie te maken om juist in die grijstinten te gaan zitten. En om ook te laten zien dat het misschien allemaal ingewikkelder in elkaar zit en genuanceerder in elkaar zit dan je wellicht denkt. En dat niet iemand eenduidig een klootzak is, maar ook niet eenduidig een goeierik. En daarmee wil ik ook niet de mensen die grensoverschrijdend gedrag plegen goed praten. Alleen het gemak waarmee nu of het een of het ander, ik wil er daartussenin gaan zitten. En ik hoop dan dat zo'n serie, als mensen het zien, denken, oh ja, misschien moet ik... Aan het eind van de serie heb je ook geen idee hoe het zit. En het gaat, daarom vond ik het ook leuk dat ik het door zo'n Studio Avenue liet volgen. Omdat die verslaggever op het laatst voor zich uitkijkt en die heeft geen idee meer hoe het zit. Eigenlijk wil ik ze zeggen, oordeel nou niet zo snel, want je weet niks.
Ja.
En het enige wat je nu ziet elke dag, of het nou op één is, of RTL Boulevard, of Shownieuws, het is oordeel, oordeel, oordeel.
Of, hier, zo... of we zitten nu op de redactie van de Volkskrant.
Oh ja, overal. Ja. En zonder dat men eigenlijk iets weet.
Ja.
En dat vind ik een moeilijke en treurige ontwikkeling, waar je ook heel moeilijk uitkomt.
Ja, en het lastige is natuurlijk dat, bedoel, er zijn ongetwijfeld voorbeelden waarvan je gewoon 100% kan zeggen van, nou, dat is onoorbaar wat hier gebeurd is. Maar heel vaak zit je natuurlijk ook in een soort schemergebied van, ja, is iemand nou inderdaad op een foute manier bezig? Of is iemand bezig met zijn hele hart en ziel te proberen om iedereen misschien veel te ruw en te hardhandig naar een bepaald niveau te krijgen, waar ook iets moois uit kan ontstaan, of wat ook een...
Dat bestaat allemaal. Ik wil alleen maar zeggen dat het niet per definitie vanuit hufterigheid is. Er ontstaat wel een hoop hufterigheid. Mm-hmm. Het probleem is natuurlijk ook dat die hufterigheid niet gecorrigeerd wordt. Daar zit volgens mij ook een groot probleem.
Ja.
En dat mensen zich meer opeens voelen dat ze meer zijn dan iemand anders. Daar zit ook een probleem. Dat zouden mensen af moeten leren.
Ja.
Dat is namelijk niet zo.
Nee. En dat er een soort wens is om een absolute waarheid te fabriceren aan het eind. Ja,
ja, dat is wat men doet nu.
Ja, en dat is waar je eigenlijk, je wilde die serie, of je wilde dat verhaal van die serie op zo'n manier manoeuvreren dat alle deelnemers in de serie en ook de kijker denkt van, ja, wat is het nou eigenlijk?
Ja.
Waar hebben we nou eigenlijk precies naar zitten kijken?
Ja, precies.
Wat is er gebeurd?
Ja.
Ja. Als je bedoel dat, zoals ik zei, van op het laatst ontrafelt het plot zich en zit je dus eigenlijk met al deze vragen die tegelijkertijd een soort antwoorden zijn eigenlijk. Weet je bij aflevering 1 hoe je dit precies gaat bereiken? Hoe je op dit punt gaat komen als je gaat schrijven?
Nee. Nee, ik weet wel waar ik naartoe wil. En ik weet ook een soort sleutelscène die in aflevering 5 zit, die ik niet weg zal geven, want dat is jammer.
Ja.
Maar die wel de boel helemaal op scherp zet en omdraait. En die wist ik al. Dat was een van de eerste scènes die ik bedacht. Dus ik dacht, daar moet ik heen. En vanaf dat moment ben ik gewoon begonnen met schrijven.
Ja.
En maar dat is denk ik wel ervaring, dat ik inmiddels... Vroeger ging ik altijd hele series uit. Ging ik op een rij, ging ik zeggen, oh, dan begint het daar, dan gaat het van daar naar daar. Toen gaan we zo. Dat heet een treatment in ons vak. Dan moet je een treatment schrijven. Het moet nog steeds, hoor, voor als je bij het filmfonds een subsidie wil hebben, moet je een treatment schrijven. Dat vind ik. Ik werk eigenlijk niet meer zo.
Nee.
Ik wil gewoon schrijven. Ik wil gewoon schrijven en mijn intuïtie volgen. Door.
Maar dat is zelfs als je een documentaire maakt, moet je een heel plan schrijven over wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja, ja.
Terwijl je denkt, het moet toch gewoon gebeuren.
Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja.
Maar goed, dat is een eis die er gesteld wordt. Dus dat heb je braaf schetsmatig gedaan.
Ja, ja, ja.
En volgens mij alsnog gewoon je eigen serie gaan schrijven.
Ja.
Ja, ja. En dan begin je gewoon bij scène 1. Ja. En je ziet, doe je ogen dicht en zie je voor je wat er gebeurt?
Nou, het magische van schrijven, wat een zeldzame ervaring is... Dat is soms komt in een soort concentratie terecht. Hè, dat is echt ook nodig.
Mm-hmm.
En in het begin ben je natuurlijk aan het bedenken, personage aan het bedenken. Je probeert een soort complementair palet van acteurs te hebben. Dat je ongeveer al die karakters, dat je denkt, nou, dit bij elkaar kan een wereld scheppen. En op een gegeven moment, als je die kent en je komt in diepe concentratie terecht, dan merk je echt dat je eigenlijk achter ze aanschrijft. Dus dat je inderdaad bijna afzakt in hun wereld. En dat ik eigenlijk opschrijf wat ik zie gebeuren.
Ja.
Alsof ik het niet... Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik zie het voor me. Ik denk, oh, die gaat dat doen. Dan moet ik dat daar... Dus ik schrijf achter de personages aan. Ja, maar dat is een soort staat van zijn. Als je dat bereikt, nou, dan dat vind ik iets magisch, vind ik dat. Het liefst zou ik daar de hele tijd in zitten.
Ja, en als je er niet in zit, daarnaar op zoek gaan.
Ja.
Want dat is het ultieme.
Ja, dat is het ultieme.
Gebeurt.
Ja.
Dus dat is ook eigenlijk in dit hele proces, waar nog een heleboel heerlijke momenten zijn geweest en moeilijke momenten, neem ik aan. Maar is dit het meest zuivere, scheppende moment?
Ja, en dat je dan ook in je eigen... Dat je ook... Hè, de wereld is zo leuk, is de wereld niet. Maar je zit een paar weken of twee maanden in je eigen fictie. Mm-hmm. Nou, dat is verrukkelijk.
Ja. En dat... Maak je jezelf dan vrij gedurende die twee maanden?
Ja, ja, ja. Dat wil ik. Als ik echt iets wil schrijven, wil ik daar echt volledig aan wijden. En dat is, ik vind eigenlijk misschien wel. Ja, nee, dat vind ik fantastisch, dat schrijven.
Ja. En ook belangrijk dat je dan zo kan geven in die periode eraan.
Ja.
En je hebt ook nog een gezin.
Ja.
Leiden die hieronder? Of is het 9-5 dat je dat doet?
Ja hoor, ik kan dat wel goed overdag doen. En soms als ik een goed idee krijg, maar ik probeer.
Dat gewoon.
Ja, dat zou je nu moeten vragen. Ja, soms ben ik wel afwezig thuis, maar ik heb het idee dat ik dat best goed doe.
Ja, maar je bent niet een soort gekwelde kunstenaar die dan twee maanden lang onaanspreekbaar is.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Helemaal. Ik vind het ook veel te leuk als ik die dag geschreven en iets leuks bedacht heb om thuis te komen en dat
en
allemaal
dat
te
gaan
vertellen.
Ja. Hey, en dat begint dan ochtends om 9:00. Waar ga je zitten?
Nou, ja, dat kan ik eigenlijk overal. Ik kan het in cafés, ik kan het in de hoek van de bank. Ik heb het ook... Toen in de tijden van corona kon ik het in... is een vriend van mij die heeft die hotels... Dat hotel wat in die brugwachterswoningje zit.
Ja.
En daar zat toen niemand. En toen mocht ik in die huisjes schrijven. Nou, dat vond ik eigenlijk het einde. Ik wil eigenlijk zo'n huisje voor mezelf.
Ja. Omdat je kan het overal, maar het is wel heerlijk om het op een hele mooie en prettige locatie...
Ja, dan zit je bij je fiets neer en dan zit je in zo'n brugwachtershuisje. Dat is een hotelkamer. En daar zit je helemaal alleen en je kan niks anders. Ja, je kan dutjes doen, want er is een heerlijk bed.
Ja.
En ik ben dol op dutjes doen.
Dat doe je ook ondertussen.
Ja, zeker.
Ja. En het is helemaal niet een angstaanjagend iets voor je. Van, ik ga nu voor dat witte scherm zitten en de cursor
knippert. Nee, nee.
En wat komt er?
Nee, vind ik echt de hemel.
Ja?
Ja.
Dat is het allerfijnste. En dan begin je gewoon met een eerste klaus, hè, heet het geloof ik in die termen. Dan iemand begint te praten en dan langzaam maar zeker kom je in die staat en dan gaat het lopen.
Dan gaat het lopen, ja. En dan moet je nog wel een aantal keren terug en heen en weer en dat. Maar in principe gaat het lopen en probeer ik eigenlijk zonder terug te lezen een hele versie van de serie te schrijven.
Oh, dus dan laat je het helemaal doorgaan.
Ja.
En dan dramaturgisch gezien slaat het dan wel ergens op wat je blijkt te hebben gedaan.
Ja, inmiddels wel. Inmiddels vertrouw ik daarop dat ik gek genoeg toch een raar soort aanleg heb voor dramaturgie.
Mm-hmm.
Waarin ik tijdens het schrijven dat eigenlijk al best wel goed doe.
Ja, ja. Je maakt niet hele grote fouten
erin.
Nee,
en ik voel ook snel wanneer iets, dat komt wel ook door mijn theaterachtergrond en mijn vliegende pantser. Ik voel precies wanneer een scène te lang wordt of nu moet ik door. En oh, dit is een lange dialoog geweest, dus er moet nu iets actiefs gebeuren. Dus er zit een soort, snap je? Dus het is
gevoel voor timing.
Voor timing. Het gaat ook heel erg over ritme. Mm-hmm. Het is ook schrijven, ja, daar moet je een soort ritmegevoel voor hebben. Het is ook muziek.
Ja.
Componeren of zo. Dus het is, ik vind het een verrukkelijk. En ik vind dialoog schrijven heerlijk. Zeker ja. Als je die karakters goed kent.
En het grappige is dat het natuurlijk op microniveau is. Dus inderdaad bijna op woordniveau. Dat ritme goed moet zijn. En die zinnen lekker op elkaar moeten volgen. Vervolgens is het op scèneniveau. Dat de ene scène de andere op moet volgen. In een soort lekker, op een lekkere manier.
Ja.
Maar het is ook nog eens die hele lange boog. Van aflevering 1 tot en met 6.
Ja.
Die moet kloppen.
Ja.
Dus het is een soort ritmegevoel op verschillende niveaus.
Ja.
Wat allemaal moet kloppen.
Ja.
Maar dat is iets natuurlijks. Daar hoef je niet.
Dat is inmiddels bij mij iets natuurlijks.
Ja.
Ja, ja.
Zie jij het als je naar een film of een serie van een ander kijkt. Zie je ook meteen of het klopt bij de ander. Of ze het doorhebben hoe
ja.
het moet.
Ja, ja dat, in ieder geval dat idee heb ik wel. Je ziet bijvoorbeeld heel vaak. Zakken. Dat je denkt van hier zakt het even in. Ja, ik heb toch de veronderstelling dat je dat bij mij niet snel zou zien gebeuren. Daar ben ik heel gevoelig voor.
En hoe zou dat kunnen? Dat bij die anderen voelen dat dan gewoon niet?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet, misschien is het ook wel een bewuste keuze. Dat zou ook kunnen hoor. Dat ze
nu moeten
bekijken. Maar ik ga hier lekker de tijd nemen. Maar ik ben heel erg van het ritme.
Idolen eigenlijk in dit métier? Heb je mensen die je heel erg bewondert?
Nee, niet eigenlijk niet, nee. Nee, ik kijk ook heel weinig series. Ik ken al die titels wel, omdat ik altijd mensen om me heen hoor praten over allerlei series op Netflix. Maar ik zie nooit iets. Ik heb ook nooit iets gezien. Ik heb ook alweer over dit een recensie gezien, waarvan het zo onmiskenbaar was dat ik de openingsscène van iets had wat ik nog nooit gezien heb. Weet je wel, dat lees je heel vaak terug.
Ja, ja.
Hij heeft duidelijk daar inspiratie vandaan. En komen er dingen waar ik nog nooit van gehoord heb. Überhaupt.
En je bent ook niet een enorme filmconsument bijvoorbeeld.
Nee, helemaal niet.
Nee, dus dit métier is iets wat je eigenlijk helemaal zelf hebt eigen gemaakt. En ook jezelf niet eens hebt opgeleid door naar anderen te kijken.
Nee. Ik vind dat zelf maken. Ja, nee, nee, dat klopt. Ik merk ook wel soms. Ik heb wel een paar keer een serie gekeken. En dan kijk ik 2 afleveringen. En dan vind ik dan ook hartstikke goed. Denk ik, god, goed gemaakt. Maar ik voel geen drang om door te kijken.
Nee. En was dat bij Cabaret eigenlijk wel zo? Dat had je eigenlijk ook niet in grote mate geconsumeerd.
Nee.
Hè?
Nee. Toneel ook niet. Ik ga ook niet over heel veel naar het theater. Ik ga wel natuurlijk wel vaker dan een gemiddeld mens. Maar...
Ja, dus je hebt een soort innerlijke behoefte om je eigen wereld te creëren. Maar dat is helemaal niet gestoeld op voorbeelden die je volgt.
Nee,
per se.
Nee.
Behalve dat er heus mensen zijn die je goed vindt.
Ja.
Nee. Wat grappig hè eigenlijk.
Ja, dat vind ik ook wel. Ik krijg ook heel vaak als je bij een producent komt en je komt met een idee. Dan zeggen producenten, oh dat doet me heel erg denken hier en hier en hier aan. En die geven dan binnen de kortste keren, krijg je 5 dvd'tjes mee. Van kijk hier maar eens naar. Nou dat ga ik echt niet doen, daar heb ik helemaal geen zin in.
Nee, maar je hebt gewoon ook een heel, heel duidelijk beeld hoe het er dan uit moet zien. Hoe dat ritme moet zijn, hoe er geacteerd moet worden. Je weet het gewoon.
Ja, en het dringt zich ook op. Dus ook hoe het eruit moet zien. Ik weet nog dat ik, mijn Matterhorn was mijn eerste speelfilm. Toen kreeg ik heel veel te horen dat ik zo'n mooie stijl had. En dat het zo stijlvast was. Terwijl ik ben helemaal niet met stijl bezig geweest. Ik ben eigenlijk altijd met de personages bezig. En ik kies de shots uit waarvan ik denk, op dat moment moet dit shot, heeft de meeste zeggingskracht. En zo bouw je een film op als je het draait. En dat bleek. Dat bleek uiteindelijk een soort stijl op te roepen. Die we zeiden van, goh, wat is die stijl vast? Ja. Nou, nee hoor, ik heb heel trouw mijn personage gevolgd. Mijn hoofdrol.
Ja, maar dat wijst zich min of meer vanzelf bij je. Je weet gewoon hoe je dat wil.
Ja, en ik ga altijd uit van de psychologie van mijn personages. Dat is altijd leidend. Dus de psychologie van de personages, dat is wat ik volg. En, dat, en omdat ik het zelf geschreven heb, weet ik ook precies waar ik vind dat mensen iets moeten meekrijgen, wat ik net belangrijker vind dan iets anders. Hè, dus waar je closer wil. En dat zeker met zo'n mockumentary, omdat je natuurlijk niet... He, normaal als je een film draait, dan draai je allemaal shots van een scène. Mm-hmm. En die ga je dan na afloop monteren. Maar met een mockumentary moet je eigenlijk gewoon... Ja, je hebt een verslaggever met een camera en die mm-hmm. moet een scène erop gooien. Je kan die scène wel repeteren en dat is een soort samenspel met de cameraman. Omdat je dan denkt, ja, maar nu moet je wel daar. Dus dat is een soort choreografie, wat ook hele, voor mij ook weer nieuw was. Maar ontzettend leuk is om te maken. Maar dan zorg je dus dat de dingen die je belangrijk vindt, dan zeg ik, ja, daar moet hij eventjes closer. En daar moet je even op hem, want daar moet hij dat voelen. Of ja. Dat, en dat moeten we meekrijgen.
En dat is allemaal de psychologie van de personages. En eigenlijk het verhaal dwingt je gewoon om dat te laten zien.
Ja.
En dat volg je.
Ja.
Ja. En is het eigenlijk... Is het voor jou ook gewoon amusement om die dingen te maken? Of is het gewoon waar je plezier aan beleeft om het te maken?
Ja.
Meer dan dat het is uit... gekweldheid of een heilig moeten of
nee,
zo.
Nee, het is wel echt uit plezier. Ik merk ook, als ik het maak en draai... Ik vind dat, kijk, het mooie is van dit... dat ik niet alleen maar schrijf... of niet alleen maar probeer te verkopen bij mm-hmm. En niet alleen maar op de set sta... En niet alleen maar aan het monteren ben. Nee, ik doe het allemaal. En dat vind ik zoiets fantastisch. Dus ik bedenk iets. Ik ga het schrijven. Dan heb ik geschreven. Dat vond ik lekker. En dan denk ik, oh ja, nu ben ik wel eens klaar met dat schrijven. Nu ga ik het maken. Dan ga je casten. Dan ga je allemaal mensen bij elkaar halen. En dan mag je het opeens, mag je 20 dagen met een groep mensen die je zelf hebt uitgekozen, mag je dit maken. Ja, dat is fantastisch. Dat is, ik vind dat heerlijk. En ook door een ploeg, door de jaren heen heb ik ook zo'n soort... ploeg, of het nou camera of licht of camera-assistentie.
Ja,
of
met geluid, mensen met wie je prettig werkt.
Met wie ik prettig werk. Waarvan je al weet, we kennen elkaar. Mijn cameraman doe ik alles mee, Dennis Wielaert. Nou, daar hebben we al een half oog genoeg op de set. We hoeven niks te overleggen, we weten precies. En dan ook nog weer met die acteurs die allemaal zo goed zijn. Ja, ik geniet me daar helemaal suf.
Ja, dus het is ook, maar het is dus ook gewoon om jezelf een goede tijd te bezorgen en lekker gewoon alles uit jezelf te kunnen halen wat erin zit, dat je het wil doen.
Ja, en het is wel dat je, dit klinkt nu misschien blaseeriger dan ik het bedoel, maar het lijkt me wel verschrikkelijk als je opeens tijdens het draaien door hebt, het lukt niet of het werkt niet of het gaat niet lukken.
Uh-huh.
Maar dat heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt. Dat komt ook omdat ik het zo goed voorbereid en zo goed weet wat ik wil,
ja.
Denk ik.
Ja.
Dat me niet echt overkomt. Maar het lijkt me wel vreselijk als je daarin zit. Dat je denkt, fuck, ik heb het helemaal verkeerd gekozen. Of het klopt helemaal niet.
Ik heb een denkfout gemaakt.
Maar als dat niet zo is en je hebt alles zo klaargezet voor zo'n draaiperiode. Ja, dan geniet ik daar alleen maar intens van.
Heb je al stemmen in je hoofd als je aan het schrijven bent? Van wie het gaat, wie het
ja,
gaat
soms,
uitspreken.
Heb je zeker mensen voor je. Ik denk, die moet dat spelen. En soms ook niet. Dus je gaat ook casten. En het is allebei leuk.
Hoe verhoud je je tot je acteurs?
En het is ook niet zo dat ik, heel hermetisch ben. Ik heb wel eens van bijvoorbeeld van Alex van Warmerdam gehoord, om het daar nog maar even over te hebben, dat hij... Die heeft iets geschreven en die wil het precies zo uitgesproken hebben zoals hij het in zijn hoofd heeft.
Ja, iedereen praat ook als Alex van Warmerdam.
Ja, nou dat heb ik helemaal niet. Dus ik heb ook bijvoorbeeld als ik dan een rol heb en ik ga casten en ik zie iemand die ik super leuk vind, maar eigenlijk doet hij het anders dan dat ik in mijn hoofd had, dan denk ik, ik ga het toch met hem doen. En dan duwen we het maar die kant op, weet je wel. Dus ik vind het ook leuk om die acteurs in hun kracht te zetten. En ik geloof erin als zij doen zoals zij het willen,
ja,
dat ze daar dan ook het beste in worden en ook het meeste lol in hebben. En ik geloof erin, om nog maar eens het grensoverschrijdend gedrag aan te halen,
ja,
als mensen ergens lol in hebben, dan halen ze het beste uit zichzelf.
Ja, zeker. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel erg hoe je persoonlijkheid is.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat Alex ook gewoon een hoekiger en wat hermetischer.
Nou ja, en misschien, maar ook
met resultaat. Ja, maar natuurlijk.
Ook natuurlijk een schilder. Dus ja, die heeft heel erg in zijn hoofd waarschijnlijk precies hoe die het wil. Ik bedoel, het is verder geen. Ik vind dat ook fantastisch. Ik bedoel, heb ik misschien wel meer bewondering voor dan of nee.
Nou,
ja,
het hoeft geen ranglijst te zijn.
Nee.
Maar het is natuurlijk ook leuk dat iedereen op zijn eigen manier, ja, zijn eigen resultaat.
Ja, precies.
Zijn eigen resultaat brengt.
Whatever works,
om met Woody Allen te spreken. Ja. En hoe verhoud je tot je acteurs als je aan het draaien bent? Je geeft ze dus vrijheid.
Ik denk wel dat ik ze ook tot op zekere hoogte. Ik weet natuurlijk wel ook goed wat ik wel wil.
Ja.
Maar
je weet natuurlijk dus wat je zegt. Je gaat altijd van de psychologie van je personages uit.
Ja.
Dus je weet precies wat er klopt bij ze en wat er niet klopt.
Ja, ja, dus
die grens bewaak je de hele tijd.
Die grens bewaak ik de hele tijd. En daarbinnen probeer ik zoveel mogelijk vrijheid te geven. En ik weet heel goed wat ik wil. Alleen ik vind het ook altijd leuk. Je krijgt ook van acteurs. En zeker bij Koningshuis. Omdat het zulke verrukkelijke acteurs waren. Je krijgt heel veel cadeautjes op de set. Waar je niet aan gedacht had. Dus dan denk je. Ja, kijk, dus je kan altijd terugvallen op hoe ik het bedacht had.
Ja,
en dan ben ik al heel blij. Mm-hmm. Als ik dat krijg. Maar soms krijg je opeens cadeautjes van acteurs. Ik denk, nou, dit is toch. Ik krijg dan heel veel cadeaus. En dat is gelukmakend.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk een kwestie van je daarvoor openstellen ook. Voor die cadeaus.
Dat denk ik, ja.
Ja, bedoel, je moet natuurlijk niet te rigide. Alles zoals je het van tevoren. Je moet, het is een soort kruising tussen precies weten hoe je het wil. En tegelijkertijd openstaan voor wat ze je brengen.
En, ja. Voor mij is het altijd wel een soort vloeiend proces. Het moet wel vloeien voor mij. Het moet ademen. Het moet lucht hebben. Ik vind dat zowel in het schrijven als in het regisseren. Als in het spelen. Ik vind het fijn als het lucht heeft.
Ja. En daar bedoel je dat wat.
Nou, dat het vrij moet. Dat het vrij moet voelen. In dat de mensen. Ja, ik weet niet hoe dat moet zeggen. Het moet ademen. Het moet. Ja, het moet niet hermetisch zijn.
Niet ingekaderd en krap zijn.
Nee.
Nee. En vertel eens even over die cameraman van je. Want daar werk je dus altijd mee.
Dennis werk ik al vanaf de Vliegende Panthers mee.
En wat is dat voor iemand?
Ja, Dennis is die heeft ook de serie van de Vliegende Panthers gedaan. Die zat op de Filmacademie toen ik net klaar was met de kleinkunst. Of er nog net op zat en wij met de Panthers dan een clipje wilden. En dan belden wij de Filmacademie. Jongens, we willen een clipje. En dan kwam er een ploegje met Albert-Jan van Rees en Dennis Wielaert.
Die hadden jullie gewoon van de Filmacademie gebeld. Die hadden gewoon een nummer van de Filmacademie gebeld. Bij wijze van spreken.
Ja, dat was natuurlijk allemaal de Hogeschool voor de Kunst. Ja. Dus we konden bij elkaar. En dan gingen we een clipje maken of zo. En dat was super leuk. En Dennis heb ik toen daar leren kennen. En die ging de Panther-serie doen. Nou, dat is ook een veiligheid, hè, als je iemand kent. Dus dan ga je op een gegeven moment. Die eerste korte film die ik zelf maakte, heb ik niet met hem gedaan. Ook met een hele goede cameraman. Maar daar voelde ik de bekendheid die ik inmiddels met Dennis had. En vanaf dat moment heb ik alleen nog maar met Dennis gedraaid. Omdat, ja, ten eerste is het een maximalist. Hij die haalt werkelijk alles eruit wat erin zit. En nog meer. En hij heeft een enorm goed gevoel voor drama, maar ook voor comedy. En dat is, het is echt magisch hoe die de afstand bepaalt tussen hem en zijn acteurs in scènes. Er zit een soort gevoeligheid in hem. Ik weet ook nog, ik weet niet of je het leuk vindt dat ik het vertel, maar het kan mij het schelen. Dat we dus bezig waren met die mockumentary en hij is veel strenger dan ik. Hij zegt, nee, maar het moet wel kloppen, anders snap ik het niet. Hij moet in zijn hoofd ook kloppen. En toen waren we op een gegeven moment de eerste draaidag van Koningshuis waren we in de ensemblekleedkamer met dit ensemble, met die studenten eigenlijk. Ja. Die meteen en die moesten eigenlijk voor allemaal tussenshots die we gingen gebruiken in de serie gewoon gaan. Ga maar jongens, jullie zitten in de kleedkamer. Ga maar. En Dennis liep er tussendoor en probeerde er allemaal shots als een soort tussenshots te pakken. En toen hadden we dat, en dat was en muziek erbij en dansen. En die studenten gingen er echt voor en waren fantastisch. En toen waren we daarmee klaar. En toen keek ik naar Dennis, toen stond Dennis te huilen bij zijn camera. En toen zei ik, Dennis, gaat het? En toen was hij echt in tranen en zei van ja, opeens voelde hij dat het ging lukken wat we hoopten dat we gingen maken. En dan is hij zo blij dat hij dat heeft en dat hij voelt van, oh ja, we hebben het en we gaan het flikken. Dus die onzekerheid had hij waarschijnlijk. Maar dan is hij zo geëmotioneerd. Nou, zo staat hij in de dingen. Er zit chronisch gevoel onder hem. En zo draait hij ook. En zo zijn zijn shots ook. Want mensen moeten niet onderschatten dat het is niet zomaar een camera erop zetten. Het is met heel veel gevoel en heel veel samenwerking met een acteur en vertrouwen tussen een acteur en een cameraman om dat te doen. En iedereen.
Waarom moet dat zo groot zijn, het vertrouwen tussen een acteur en een cameraman?
Nou ja, omdat hij eigenlijk de hele tijd heel dicht bij je is. Ja, dat alleen al.
Gewoon fysiek.
Fysiek. Ja. Hij zit op je lippen.
Ja.
En bepaalt ook tijdens het shot of hij nog iets dichterbij gaat of iets afstand neemt of... Dus die acteurs worden vastgelegd. Hè? Dat is voor de eeuwigheid worden die vastgelegd. Ja. Dus die moeten ook het vertrouwen hebben dat iemand dat op een...
Ja, en die acteur moet zich natuurlijk toch openen hè, op zo'n moment. Want je moet zo'n scène spelen. Ja. Je moet toch altijd een soort grens over van... Je gaat in het raar zitten doen of heel geëmotioneerd. Of je probeert grappig te zijn. Hè, zo. En die andere persoon zit zo op 10 centimeter afstand te filmen. Bepaalt natuurlijk of het goed in beeld wordt gebracht überhaupt. Dus dat is natuurlijk een soort spanningsveld. Wat best wel, of een soort heel precaire relatie is dat eigenlijk.
Ja, het is een hele precaire relatie. En dan is Dennis nog iemand die zo maximaal alles eruit haalt. En maar door wil, en maar door wil. En nog even dit shot, en nog even dat shot. Dus in de montage is het altijd feest. Want ik ben een veel luier. Ik zeg, joh, we hebben het wel. Nee, maar ik wil nog even dit. En op de set denk ik soms van, pff. En in de montage denk ik altijd, oh Dennis, wat ben ik je dankbaar. Dat je dit toch nog bent gaan draaien. Want dan heb ik opeens nog iets nodig. En dat heeft hij dan.
Ja.
Dus ik kan met hem lezen en schrijven. En ook het is ook heel lekker als je iemand zo goed kent. Dat je ook op de set, bijvoorbeeld de situaties kunnen altijd anders zijn dan dat je het bedacht hebt. Hè? Want van tevoren decoupeer je een serie, zo heet dat. Ga je met je cameraman zitten, ga je scène voor scène bedenken in welke shots je dat gaat doen. Alleen soms kom je op een set of is de situatie net anders of bedenken de acteurs een andere mise-en-scène dat wij hadden bedacht in ons hoofd en dan moeten we schakelen. Nou, normaal ga je dan met je regisseur even weer in een hoekje van hoe gaan we dat dan nu doen. En met Dennis kan je op een afstandje kan je zeggen van en dan wijs je een beetje dit en dat en dan knikken we al. En dan weten we eigenlijk al precies hoe we het moeten aanpakken. Nou, dat is vind ik ook magisch.
Ja, wat wonder toch dat je dit vak helemaal hebt aangeleerd, hè, Diederik?
Ja.
En dat je dan overeind blijft. Ja. Ja. En ga je Dennis dan bellen als je in die montage zit en hij blijkt al die goede shots te hebben gedraaid? Ga je hem dan appen en zeggen van...
Ja, zeker. En ik laat hem ook van naar montages komen. En hij is natuurlijk heel nieuwsgierig en heel betrokken. Hij gaat ook nog de grading doen. Hè. Hij doet de kleurcorrectie, doet de cameraman ook nog. Dus je blijft wel tot de oplevering blijf je wel veel contact hebben. Ja.
Was er ook een moeilijke fase in deze serie?
Eigenlijk niet.
Nee?
Nee, eigenlijk was dit een vloeiende productie.
Heb je dat bij eerdere producties wel gehad, moeilijke fases? Een Matterhorn bijvoorbeeld.
Matterhorn eigenlijk ook niet. Ik ben, nu je het eigenlijk zegt, kom ik achter de dingen die ik eigenlijk helemaal alleen heb gemaakt. Die gaan eigenlijk altijd vrij soepel.
Ja. Met anderen is het natuurlijk altijd moeilijker.
Het is altijd moeilijker, ja.
Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon een heel helder idee gewoon van nature, van hoe je de dingen wil blijkbaar.
Ja. Ja, ik vind het moeilijk. Het compromis vind ik moeilijk in dit vak.
Ja. En in het leven misschien. Nou ja, het leven misschien minder.
Ja.
Ja. Maar als je iets wil maken, dan wil je het eigenlijk gewoon... Dan heb je het in je hoofd en dan moet het zo.
Ja.
Dat is ook wel jouw kunstenaarsgen natuurlijk. Je hebt ook altijd een heel sterk idee wanneer je wil stoppen met iets.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Dan soms denk ik, nou, volgens mij hebben we hier wel uitgehaald wat erin zit en... dan ga ik me ook vervelen. En dan vind ik ook, weet je, het leven gaat al zo hard. Ik word bijna 55. Ik vind dat iets, dan denk ik, ja, als je te lang in één ding blijft zitten.
Ja.
Die mogelijkheid was natuurlijk een beetje bij de luizenmoeder was. Hè.
En bij de vliegende panters.
En bij de vliegende panters. Dat ik natuurlijk zo ja, dat kunnen volhouden. Maar dan denk ik, ja, maar dan kan ik moet nog zoveel doen.
Ja, ja. Is verveling, zal ik maar zeggen, jouw meest gevreesde staat van zijn? Of is dat iets waar je heel slecht tegen kan?
Nou, ik ken eigenlijk verveling niet zo goed.
Maar omdat je er ook voor vlucht zodra het zover dreigt te zijn.
Nou, omdat ook als ik kan 3 dagen achter elkaar op een bank liggen en dan kunnen er in mijn hoofd zoveel dingen zich afspelen dat ik dat nooit ervaar als verveling. En dan kunnen andere mensen denken, lig je nou te vervelen? Ik denk, nou nee, ik lig gewoon op de bank. Maar
Na te denken. Ja, maar misschien dus iets doen waarvan je eigenlijk het gevoel hebt dat je alles al eruit gehaald hebt wat erin zit. En dan nog een seizoen moeten maken of nog een tour moeten maken.
Nee, dat kan ik niet.
Nee, maar dat kan je dus niet. Dat is dus hoe je verveling gewoon voor bent. Omdat je dan vrij rigoureus stopt.
Ja, ik vind het heel moeilijk om het te verhouden tot dingen waar ik geen interesse in heb. Of interesse in verloren heb. Dan, dat klinkt heel raar, maar dan ik denk dat ik daarom ook zo'n beroerde middelbare schoolperiode heb gehad. Dan kan ik het gewoon niet. Dus het is niet zo dat ik... Nee, dan kan ik het gewoon niet.
Nee.
Ik kan niet iets doen wat me niet interesseert.
Alles in jou verzet zich daartegen.
Ja.
Ja. Ja, vandaar dat je dus het best functioneert bij iets waar je helemaal zelf dat vliegwiel aan kan draaien. Dat je dan gewoon weet dat je jezelf helemaal... gaat vermaken eigenlijk.
Ja.
Ja, het is gewoon een manier om je brein bezig te houden.
Ja, het is ook... Ja. Ik gek genoeg als je nu zegt, ik word er ook opeens doodmoe.
Oh ja? Ja? Waarom?
Ja, dat voel ik nu opeens. Jezus, is dat vermoeiend allemaal. Dat vind ik het namelijk ook. Ik vind het ook zwaar.
Ja.
Hoe leuk ik het ook vind, ik vind het ook zwaar.
Ja, omdat je ook weinig op je routine kan doen.
Ja.
Je kan weinig doen dat je denkt van nou... Weet je, ik blijf het nog een jaartje doen. Dobber er lekker heen.
Ja.
En ik zit het uit.
Ja, nee, alles moet full force. En dat is, dat vind ik soms pittig. Zeker als je dan de verantwoordelijkheid over die dingen hebt. Weet je, nu ga ik een nieuw seizoen promenade draaien.
Ja.
Deze voor de zomer nog. Nou ja, dat hebben we geschreven met Melle en Simon. En nu gaan we het volgende week lezen met de acteurs. Dan moet het in productie. Maar ik ben daar ook de regisseur van. Dus ik moet dat allemaal doen. Maar ik ga dit najaar ook een musical regisseren en doen. Waar die voorbereidingen nu ook wel van op gang zijn. En ik heb een productiemaatschappijtje begonnen met allemaal projecten. Die ik ook vlot probeer te trekken. Nou, het is nu wel even te veel. En dat ik dendenk van... Potverdrie had ik maar. Ik wil eigenlijk 1 project per jaar zou ik het lekkerst vinden.
Ja, ja. En jij vindt het moeilijk om jezelf, zomaar zeggen, losjes aan iets te verbinden.
Ja.
Het moet inderdaad alles of niets zijn.
Ja, een beetje wel.
Ja.
Nou, dat leer ik nu wel met dat producentenschap.
Mm-hmm.
Dat ik het wel ook leuk vind om mensen een beetje te begeleiden.
Ja.
Dus dat ik, dan moet ik mezelf wel dwingen. Want ik denk dan heel vaak, nou, dan ga ik ook wel meeschrijven. Maar dat moet ik dan dus niet doen. Dus dan moet ik dat alleen maar aansturen. En dat kost me, dat vind ik ook wel een goed soort oefening voor mij. En dat volgens mij gaat dat ook wel lukken.
Ja.
En dat ik denk, oké, het is wel jullie ding. Jullie moeten het doen. Ik kan het aansturen. Ik kan zeggen, volgens mij moet je het een beetje die kant of die kant op doen. Maar als het dan doodloopt, dan hoef ik zelf niet helemaal in de put. Dan denk ik, nou ja, dan hebben ze het niet klaar kunnen spelen. Snap
nee,
je?
Ja,
maar dat vind ik wel moeilijk. Ik zeg dat nu, ik hoor nu
ja,
al als
dat
ik
is,
het zeg.
Is rationeel,
het is nu
je
al
zegt,
theorie bijna.
Nou, het is iets wat voor zover ik jou ken, helemaal tegen jouw wezen ingaat
ja.
Eigenlijk.
Ja.
Ja, omdat je dat je heel sterk bekommeren om de dingen waar je bij betrokken bent, dat is jouw wezen.
Ja.
Ja. Ja, daar kan je bij zuchten. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook zijn voordeel. Of tenminste, het is ook heel productief.
Ja.
Ja. Koningshuis de Musical is natuurlijk, wordt nu uitgezonden en is nu helemaal te bingen. Maar is nu de wereld ingekomen. Maar het is een serie die je een jaar geleden ongeveer gemaakt hebt.
Ja, al in november 22 opgenomen en in mei 23 opgeleverd.
Voel je nog veel voor die serie?
Ik was het natuurlijk wel, omdat hij zo lang is en omdat ik alweer met zoveel andere dingen bezig ben, is het heel raar als hij opeens bijna een jaar na dato uitgezonden wordt.
Iets uit het verleden wat zich ineens weer aandient.
Ja, wat zich aandient. En in het begin vond ik dat best lastig. Denk ik, ja, jeetje, voelde voor mij een beetje als mosterd na de maaltijd. Maar goed, nu het dan zover is en ik doe dit soort interviews en ik zie de hele appgroep van de crew en de cast alweer ontploffen. Dan kom ik er vanzelf wel weer toe.
Ja, ja. Nou goed, het is een geweldige serie, zeg ik helemaal op eigen, op persoonlijke titel. Gefeliciteerd.
Nou, daarmee.
En ben je zelf nieuwsgierig naar wat er verder nog allemaal uit je gaat komen? Ja, natuurlijk. Je weet ongeveer wat je gaat doen het komende jaar. Musical regisseren.
Ik ga nu een musical maken.
Ja.
En daarna weet ik het eigenlijk nog niet.
Nee.
Ik vind dat presenteren, daar ben ik ook wel, heb ik ook wel een ontdekking in gedaan. Dat vind ik ook echt leuk om te
eigenlijk
doen.
Een beetje per ongeluk aan begonnen.
Ja.
Ja.
Ja, en dat vind ik echt, echt heel leuk om te doen.
Omdat het iets is wat je ook op een beetje zo, juist op een soort, ja, je moet het gewoon doen. Er is weinig voorbereiding bij.
Ja, het is gewoon echt gaan. En het is inderdaad een beetje wat theater ook is. Weet je, als je een voorstelling gaat spelen.
Ja, het is even optreden.
Het is optreden en gaan.
Leuk
en het
zijn.
Moet dan op dat moment moet het en dan toon kiezen. En het gaat ook over ritme en over het. Ik vind dat heel erg leuk.
Ja.
En ik vond het, die top 2000 Agogo vond ik echt een feest.
Ja, nou heel goed. Oké, Diederik, dankjewel.
Dankjewel, Gijs.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Diederik Ebbingen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast samen met Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Julia van Alem bezorgde alles netjes in uw oortjes. Corien van Duin overzag het proces. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.